Welkom bij aflevering 8 van CISO Secure the Future, de podcast met CISO's voor CISO's, waarin we praten over wat we vandaag moeten doen om morgen een betere toekomst te hebben. Het doel van de podcast is natuurlijk om CISO's aan elkaar te verbinden, om meer kennis uit te wisselen, juist tussen sectoren heen in een tijd dat het zo nodig is dat we allemaal werken aan onze digitale weerbaarheid, maar ook waarin kennis al schaars is en we het zeker niet voor ons willen houden. We hebben vandaag weer een onwijs interessante CISO van een prachtige organisatie. De organisatie is Univé. De CISO is Werner Zuurbier. En ik heb natuurlijk een kleine introductie voorbereid om jullie een klein beetje een beeld te geven wie die is. Is een ondernemer sinds 1996, dus ook niet de typische technische CISO. Geeft al sinds 2003 les, onder andere ook op het gebied van marketing, innovatie en ondernemerschap. En tegenwoordig natuurlijk vooral op het gebied van cyber en digitale transformatie. Hij heeft vele nevenfuncties gehad en gedaan in verschillende raden van toezicht en is natuurlijk nu dan de manager strategie en de CISO van Univé. Ook wel benieuwd over die combinatie. Dus we gaan ook doorschakelen natuurlijk naar Werner. En wat we altijd doen in de show, natuurlijk mag je jezelf voorstellen, maar we zijn natuurlijk allemaal benieuwd. Je bent vast niet opgegroeid met het idee, ik word later CISO, want dat beroep was er waarschijnlijk nog niet. Maar wat wilde je wel vroeger worden, Werner?
Ja, Dave, dankjewel. Leuk om hier te zijn. CISO, dat was niet wat ik bij mijn geboorte op het geboortekaartje had staan. Eigenlijk kan ik niet zo zeggen dat ik heel specifiek een ambitie had of dat ik wist wat ik wilde worden. Ik was wel altijd een heel fantasierijk kind. Dus ik las heel veel en ik ging altijd helemaal op in die verhalen. En dan was ik ook niet meer te bereiken voor mensen die iets vragen aan mij stelden.
Was je een dromer?
Ik was wel echt een dromer, ja. En ik was altijd aan het fantaseren over werelden. Dus ik speelde ook heel veel met Lego. En dat heb ik best lang volgehouden, moet ik zeggen. En ook dan was ik altijd hele verhalen aan het bedenken en het naspelen en aan het bouwen. Dus ik creëerde ook mijn eigen wereld. Dus in die zin, dat ondernemen of iets willen bouwen, dat zat er misschien altijd al wel in.
Is daar iets van terug te vinden in je studiekeuzes?
Dat weet ik eigenlijk niet. Of dat zo is.
Wat heb je gestudeerd?
Ja, ik heb bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. Dat was destijds een studie, eigenlijk een van de weinige niet-technische studies daar aan de universiteit. In mijn jeugd hadden we helemaal geen computer thuis. Dus ik had wel eens een vriendje die een ZX Spectrum of een Commodore 64 had. En dan speelde hij wel eens een spelletje. Maar eigenlijk thuis nooit met computers in aanraking geraakt. En dat is pas tijdens de studie gekomen. Maar ik heb die studie vooral gekozen, denk ik, omdat ik nog niet wist wat ik wilde gaan doen. En het is een hele brede studie. Bestuurskunde, een beetje sociologie, politicologie, economie, recht, statistiek. Dus ik kon nog alle kanten op, denk ik.
Heb je achteraf ergens spijt van gehad? Dat je dacht, nou, als ik dat niet had gedaan, nu met alles wat ik weet, had dat een hele interessante richting geweest?
Ja, ik heb in mijn carrière ook in de ziekenhuiswereld gewerkt. En ben 6 jaar zeg maar informatiemanager geweest. En in een ziekenhuis en onder andere de hele digitalisering van ziekenhuizen gedaan. En dan leer je dus ook die wereld kennen. En ik ben dan iemand die dan zich altijd wel echt, dan ga, als ik een wereld die ik op zich niet kende op dat moment, wil ik dan echt leren kennen. En ik ben er wel eens een halve dokter uitgekomen. Dus ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd, als ik nu voor de studiekeuze stond en ik zou de mogelijkheid hebben om geneeskunde te gaan doen, dan zou ik dat misschien wel gedaan hebben.
Wat is er zo bijzonder aan die wereld?
Ja, nou, het gaat natuurlijk echt om mensen. Het gaat om lief en leed. Je kunt echt een verschil maken. Leven en dood, hè, zoals al gezegd, kan het overgaan. En eigenlijk ben ik nu een soort computerdokter, hè, heel vaak in mijn werk geweest. Dan moet je allerlei problemen in de computer vinden. Dan ben je ook aan het zoeken naar het probleem. En je probeert uiteindelijk het beter te maken. Dus misschien wil ik ook toch nog eigenlijk dokter geworden, dan computerdokter. Ja. Maar dat wilde ik misschien ook met mensen. Het nadenken over problemen, wat zou het kunnen zijn? Hoe zouden we het kunnen oplossen? En ook hoe kun je dat ook uitleggen aan mensen op een manier dat ze het begrijpen? Dat zit er ook eigenlijk in mijn huidige werk misschien ook. Dus
ja, want wat is er nog over van die creativiteit en die fantasie die je als kind had? Is er nog wat van over?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor een deel wel. Voor een deel probeer ik dat te stoppen in mijn nevenwerkzaamheden. Ik geef workshops over hoe je het thema cyber ook in de boardroom bijvoorbeeld moet behandelen. Hoe je daar als board zelf mee om kan gaan. Maar ook hoe je moet zorgen dat de board nou, daar aandacht voor krijgt. Dus bijvoorbeeld hoe je daar als CISO mee om moet gaan. En ik vind het ook leuk om eigen modelletjes te maken. Ik hou er ook altijd van. Dat kon denk ik door mijn bestuurskundige achtergrond. Was ik een techneut, dan wilde ik waarschijnlijk alles tot in detail perfectie hebben met ingewikkelde formules. Ik probeer alles tot een 2x2 matrix te reduceren. Dus een ingewikkeld probleem uit kunnen leggen in uiteindelijk 4 vakjes, dat vind ik leuk. En daar zit dan dus de creativiteit erin dat ik mij intellectueel uitdaag om dat te kunnen doen. Maar
Zit je dan bij een verzekeraar perfect op je plek met kans dat iets gebeurt en impact wat het heeft? Risicomatrix.
Ja, de risicomatrix. Ja, nou, wat het grappige is juist dat ik eigenlijk die risicomatrix, waar ik natuurlijk, hè, dat is natuurlijk, we zijn een zeer gereguleerde sector door de Nederlandse Bank ook. En eigenlijk is natuurlijk verzekeren is het afdekken van risico's. Dus dat is bij uitstek eigenlijk misschien ook wel waar je als CISO mee bezig bent. Dat is natuurlijk ook een soort risk manager. Maar ik ben er eigenlijk juist achter gekomen dat die hele traditionele risicomethodiek, dat is het niet meer wat mij betreft. Dus ik ben eigenlijk al jaren het hele toetsingsterreur wat aan het afbouwen en anders te gaan kijken naar eigenlijk de security risico's die er zijn. En ik denk niet dat het denken in risico's altijd dan de oplossing is. Om één voorbeeld te geven, hè, ransomware, hè, natuurlijk nu natuurlijk heel hot. Wat is de kans op ransomware? Kans mal impact is natuurlijk voordat je maatregelen neemt extreem hoog. En als je maatregelen neemt, hè, dus nadat je mitigerende maatregelen neemt, is die daarna nog steeds heel hoog. Dus in feite heeft een
kans dat het gebeurt. Hoog, impact, hoog.
Kans hoog, ja, dat blijft hoog. Dus het is steeds minder een manier om echt juiste keuzes te maken voor investeringen, ook bijvoorbeeld in security. Want ja, uiteindelijk blijft die kans en die impact blijft hoog. Maar je moet vooral focussen op maatregelen die je kan nemen om het maximale te doen om in controle te blijven. Maar je 100% garantie kan niet meer. Hè. Ik denk dat je alles kan afdekken is, dat weten we inmiddels ook wel.
Kansloos. Ja. Daar gaan we het zo zeker nog even over doorpraten. Neem ons eens mee, Werner. We beginnen altijd eerst blok met de reis naar CISO. Ja. Neem ons eens mee. Je studeert bestuurskunde. Eindigt nu bij manager strategie en CISO bij Univé. Ja. 2-3 minuten die route. Beschrijf hem eens.
Ja. Nou, het is best wel divers geweest. Tijdens mijn studie raakte ik wel gefascineerd door de IT. Want ik kwam in een omgeving waarin 2-3 keer zoveel computers dan mensen waren. En dat was natuurlijk in de tijd dat internet nog niet gemeengoed was. Maar ik wel op mijn studentenkamer met Surfnet en 10 megabit verwinning in mijn slaapkamer had van 10 vierkante meter. Je moest je eigen HTML-editor nog programmeren. Je kon alles via bulletin boards kon je downloaden. Ik moet ook zeggen dat ik ook wel meegedaan heb aan de eerste pionieren in cybercrime. Omdat ik de eerste cd-branders kwamen. Kocht zo'n apparaat voor 3000 gulden. Dan moest je zo'n schijfje kopen voor 50 gulden. En dan kon je dan software opzetten die je van internet had geplukt.
Magisch.
Magisch was dat. En dan mislukte ook nog één op die 2 schijfjes. Maar dan vervolgens had je wel, denk ik wel, met AutoCAD noemt al voor 15.000 gulden aan software. En dat deelde je dan met vrienden. Dat was toch een beetje spielerij. We noemden onszelf ook illegal.
Is het verjaard trouwens, dit allemaal?
Ja? Het is verjaard, ook. Dit is wel verjaard. We noemden onszelf illegal. Hè? Illegal, zieke adelaar. Dus we hadden waarschijnlijk al wel een vermoeden dat het misschien niet helemaal koosje was. Maar het was toen nog heel romantisch.
Ja.
En na mijn studie, of eigenlijk tijdens mijn studie, zat dat ondernemerschap er in ieder geval toch in. En kwam internet 95, 96 op. En ben ik toen een eigen internetbedrijf begonnen met een aantal huisgenoten en vrienden die informatica deden. Ik was vaak dan degene die het bedacht, die ook de kansen zag en dat ook verkocht. Dat blufte van dat kunnen we. Ook dingen die we nog op helemaal niet konden, die verkocht ik dan wel. En dan zei ik, jongens, je hebt 4 weken de tijd om het wel te kunnen. Nou, heb ik 5-6 jaar met heel veel plezier gedaan. Toen switch gemaakt naar de advieswereld. Consultant geworden, veelal ministeries.
Waarom stopt je met het bedrijf?
Ja, laten we het zo zeggen. Het was een vriendenbedrijf. We waren gestart. Ik was wel echt ook het gezicht van het bedrijf. Uiteindelijk kwam er ook liefde in het spel. Maar niet alleen bij mij. Uiteindelijk heb ik de vrouw en heeft hij het bedrijf. Ja. Laten we het daarop houden.
Kunnen we maar zeggen, een hele goede verdeling.
Ik denk dat ik nog steeds tevreden ben. Ja, ja.
Mooi, mooi.
En in de advieswereld, nou, ook geweldige tijd. Maar ik zat veel in Den Haag. Ik woonde inmiddels al in Sneek, waar ik nu ook nog woon. Ja, en die reistijd, 2,5 uur heen, 2,5 uur terug. Meestal vooral door de files. Nog niet eens door de kilometers. Was toch te gek. En toen Toen zag mijn vrouw een mooie baan op de Noordelijk Hogeschool in Leeuwarden. Als docent ondernemerschap en bij een multimediaopleiding. En ik heb in die jaren ook weer 5, 6 jaar dat gedaan. Ja, echt honderden studenten begeleid naar eigenlijk ook het ondernemerschap. Veelal ook in en nog steeds.
Spreek je sommigen nog?
Ja, ik heb zeker met een aantal nog contact. En dan vaak ook via LinkedIn of Facebook of
is
wat
er een
ook.
Succesverhaal bij? Ja, is dat de volgende Adyen? Ben jij aan de basis gestaan of niet?
Dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn zeker een aantal die echt heel succesvolle bedrijven hebben. En die er ook echt mee zijn binnengelopen. Dus dat absoluut zitten die erbij.
Ja. Beetje dankzij Werner dan eigenlijk.
We hadden ook al daar het adagio van, als ze binnenkwamen. Ze begonnen met ons verhaal. Met de opleiding. Dan kregen ze een diploma. En hadden ze vervolgens 4 jaar de tijd om te bewijzen dat ze geen ondernemer waren. Dus
mooi. Ja.
Ja. En dan, dat was wel een hele mooie tijd ook weer. Al die tijden zijn mooi. Maar ja, dan kon toch bij mij op een bepaald moment weer de kriebel. Dat ik denk, het is voor die studenten vast nog heel interessant wat ik vertel. Maar ik hoor mezelf nu al 4 jaar hetzelfde vertellen. En het riedeltje is wel geweest. Ik leer zelf niet meer. Want die inspiratie van die studenten, die had ik inmiddels ook wel gehad. Alle varianten meegekregen. En net toen ik dat dacht, toen kwam er een baan om informatiemanager te worden in het ziekenhuis in Sneek. Notabene in mijn eigen woonplaats, dus ik kon bijna fietsen. Of ik kon gewoon fietsen.
Heb je het ook gedaan?
Weinig. uiteindelijk was dat ook weer een hele mooie sprong in het diepe. Want wederom een eigen wereld die ik niet kende, maar wel machtig interessant vond. En daar, het stond echt aan het begin van de digitalisering. Ik moest een afdeling informatiemanagement neerzetten, wat er nog niet was. Het imago van IT verbeteren, wat ook niet heel geweldig was. Ja, en dat ook weer met heel veel plezier gedaan. En ook daar volledige EPD's, ziekenhuisinformatiesystemen geïmplementeerd. Grote verandertrajecten. Daar ook geleerd, dat wist ik daarvoor ook wel, maar daar echt ervaren dat het ook heel veel doet met mensen. IT, zowel in positieve zin als ook bedreiging, angst, processen moeten omgooien, wat ze al jaren doen. Je leert de geneugden, maar ook de zwaktes van IT kennen. Nou, dat was ook een fantastisch mooie tijd. En net toen ik dacht, ik heb hier ook wel zo'n beetje alles gedaan wat ik in ieder geval kan bijdragen aan deze organisatie en ook de uitdagingen gezien. Toen werd ik gevraagd om bij Univé te komen. En daar zit ik nu. En
wat trok je daar?
Ja, toch ook weer het feit. Ja, je zou kunnen zeggen, een beetje à la Pippi Langkous. Van ik heb het nog niet gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Gewoon meteen in deze functie vroegen ze je ook?
Maar... Ja, ik werd echt gevraagd voor deze functie. En toen ik die functie aanging, wist ik natuurlijk wel een beetje wat het zou inhouden, maar ook nog heel veel niet. Ik moet zeggen dat ik ook heel veel van de processen waar ik nu ruim 6 jaar verantwoordelijk voor ben, ook voor een deel ook gewoon weer on the job heb mogen meemaken en mogen leren. Maar dan ga ik er ook wel weer voor om daar weer uiteindelijk expert in te worden. Want zo zit ik wel in elkaar.
Hoe zit die combinatie strategie CISO? Ja. Hoe werkt dat?
Ja, eigenlijk ben ik formeel gewoon manager IT-strategie. Met daarin onderwerpen als architectuur, datakwaliteit, procesmanagement, verantwoording Nederlandse Bank, compliance in de portefeuille en dus ook security. En security was dus gewoon een van de onderwerpen waarbij met name ook de hele regulering vanuit DNB zorgde voor veel aandacht daarvoor. En deel van de operationele security zat dan ook bij collega's die bijvoorbeeld in de wat meer technische teams zaten. Maar langzamerhand ook door de enorme groei van de digitalisering en de groei natuurlijk van de cyberrisico's is eigenlijk die rol van CISO veel formeler en belangrijker geworden. En is dat eigenlijk, zou ik nu bijna zeggen, misschien nog wel hetgene waar ik meer nog dan als manager strategie op acteer. Omdat daar zoveel gebeurt op dat vlak en eigenlijk die andere onderwerpen wel redelijk goed lopen en zijn weg vinden.
Hoe leg je uit aan een kind van 4 wat een CISO doet eigenlijk?
Hoe leg je dat uit aan een kind van 4? Goh, mijn kinderen zijn inmiddels alweer 13, 18, dus dat kon ik wel. Maar
zeg, wat doet papa dan heel dag?
Moet je zo'n boekje van Nijntje gaat naar het werk. Ja. Ja, ik denk dat je moet uitleggen van, we zorgen ervoor dat de enge mannen niet via de computers binnenkomen. Of de enge man is ook weer zo'n stereotyping. Enge vrouwen tegenwoordig ook veel. Ja.
Gewoon echt het beschermen van
het beschermen van het.
Mooi. Dus je durft het gewoon aan. Pippi Langkous-stijl heb je gewoon gezegd. Ik denk niet, ik weet niet of ik het kan, maar ik ga het gewoon doen.
Ja.
Dat betekent dan ook dat al je ervaring is echt ook vanuit de praktijk. Heb je veel meegenomen uit het ziekenhuis?
Ik heb wel veel meegenomen uit het ziekenhuis. Maar eigenlijk heb ik in alles wat ik gedaan heb wel weer nieuwe dingen meegenomen. Ik heb ook deze 6 jaren weer ontzettend veel geleerd. Waarbij ik dacht, goh, dat was ook weer nuttig geweest in die vorige baan. Dus wat ik vooral meeneem is dat je ervoor moet gaan. Kijk, ik ben sowieso niet bang van, ik weet niet hoe het werkt, dus ik durf het niet. Ik ga er dan gewoon aan en ik vreet me erin. En ik ben ook wel voldoende zelfverzekerd. Anders zou de arrogant zeggen misschien. Maar ik ben voldoende zelfverzekerd om te denken van ja, ik heb wel wat te melden. En ik heb wel een boodschap. Ik ben een snelle denker. Ik kan heel snel analyseren. Soms wel eens dus te snel dat je wat voor de troepen uitloopt. Maar dat je mensen wat mee op reis moet nemen. Dat is dan natuurlijk het risico dat je dat onvoldoende doet. Maar... Nee. Ik kan niet zeggen
van... Je durft het wel aan.
Ik durf het wel aan.
Ja, je durft het wel aan. Mooi. Nou, als je dan eens een stukje in gaan zoomen. Tweede onderdeel van, joh, wie is Werner dan precies als CISO? Ik zeg wel eens van, joh, misschien heb je geen tegeltje achter je hangen of andere dingen. Ik hou heel erg van visies. Noem het een slogan, noem het een missie. Ja. Is er iets wat jouw slogan, je missie, je lijfspreuk is als CISO?
Nou, specifiek als CISO, meer als persoon, heb ik net al gezegd, van gewoon doen. Ik zeg altijd, begint eer je bezint. Of zoals in het Engels, start before you get smart. Daarmee wil ik niet zeggen dat je onbezonnen als een kip zonder kop dingen moet gaan doen. Maar je moet ook niet wachten totdat je alles weet. En je moet het gewoon gaan doen. En als je dan als CISO kijkt, dat betekent dus dat je gewoon op die zeepkist gaat staan. Dat je... positie durft in te nemen dat als er dan beslissingen gevraagd worden of ze kijken je aan van goh Wenner, hoe beoordeel jij dit, dat je dan ook durft dan ook gewoon die beslissingen te nemen of die adviezen te geven. En daarbij is het echt niet altijd van belang dat je echt weet hoe het allemaal technisch zit, maar dat je echt gewoon op basis van toch een brede kennis en gevoel dat durft te doen. Dus stressbestendig zijn. Vooral ook met enthousiasme praten en ook niet in doemscenario's. Ik ben ondernemer geweest, dus ik denk eigenlijk altijd in kansen. Dus ik probeer altijd weer een probleem tot een kans om te zetten. Ik heb een hekel aan mensen die voor elke oplossing een probleem weten te verzinnen. Dus neem zo'n Log4j wat we recent hebben gehad. Nou, ook bij ons meer dan 40 systemen kwetsbaar daarvoor die allemaal gepatcht moesten worden. Nou, hele operatie. Maar het gevolg is wel dat het bewustzijn en het momentum bijvoorbeeld voor vulnerability management gigantisch is geweest. En we nu eigenlijk naar een next level bijvoorbeeld.
Je op dat asset niveau. Management ook meteen. Gelijk dingen in kaart gebracht.
Ja, we kwamen er weer achter hoeveel domeinen we hadden, hoeveel systemen we hadden. En dat we ze inderdaad ook niet allemaal netjes hadden staan in onze CMDB.
En dacht van, hey, we gebruiken dit om... Is dat dus ook jouw werkwijze? Is het heel erg, en dus niet misschien onbezonnen, maar is het... Pak nou maar gewoon aan in plaats van continu de risico-assessment te doen. Ben je zo pragmatisch? En hoe werkt een pragmatische CISO?
Ja, nou inderdaad. Ik moet natuurlijk wel al die formele risico-assessments doen. Daar worden we mee doodgegooid in onze sector. Dus dat doen we ook braaf. Maar dat is niet waar ik mijn energie uit haal. Overigens vind ik dat wel goed doen. Hè, want ik ben,
die compliance is belangrijk.
Compliance is belangrijk. Hè, dus uiteindelijk gaan we gewoon wel voor 100% compliance en dat doen. Maar ik denk dat je het verschil vooral maakt door ook gewoon echt gewoon aan de slag te gaan. Dus gewoon inderdaad pragmatisch het aanpakken. En dan niet te denken van oké, maar dat kan nog niet omdat we dit en dit eerst moeten regelen. Nou goed, toch maar gewoon starten. En tegelijkertijd ben ik ook wel iemand, hè, want dan lijkt het net alsof ik zomaar wat aanpakken. Dat ik heel opportunistisch daarnaar kijk. Dat is ook niet zo. Ik denk wel in modellen. En ik heb wel, ik probeer wel het hele spectrum in kaart te krijgen en de balans erin te krijgen. Dus ik ben ook, daar ben ik dan weer een halve wetenschapper in. Alleen dat doe ik vooral zelf. Dus ik heb heel veel dat ik in mijn hoofd aan het denken ben. Dus in die zin nog steeds dat fantaseren. Maar dan wel fantaseren van hoe kan ik dit aanpakken. Maar dan vervolgens, als ik dan scherp heb hoe ik het wil, dan ook gewoon knallen. En dan niet eerst denken van we gaan allerlei processen inrichten en dat soort zaken. Dat kan dan wat mij betreft daarna ook wel.
Is het dan zo dat technische CISO's vaker dingen overdenken? Of mis je soms de technische kennis?
Nee, ik heb niet het gevoel dat ik de ik ga best wel ver ook de diepte in. Hè? Dus ik wil ook echt wel alles weten. Ik wil ook echt de inhoud in. Ja, niet tot op het niveau van de detail programmeren. Maar ik wil het wel echt kunnen snappen. Ik denk juist eerder dat het wel eens andersom is. Kijk, een technische CISO die denkt heel erg vanuit, nou ja, gewoon wat is. Hè? Dus nulletjes en eentjes, zeg maar even heel oneerbiedig. En die vergeet even dat de wereld om hem heen het helemaal, die ziet het grijs. Die ziet miljoenen getalletjes en kleurtjes. En ik denk juist dat je als technische CISO misschien wel heel erg overdenkt, maar te veel te eng. En niet van, maar hoe ziet een bestuurder dit? Hoe ziet iemand anders dit? Dus of een riskmanager? Die kijkt toch heel vaak anders naar die materie. En ik kan wel een heel concreet voorbeeld geven. Ik had met onze CFRO gisteren een gesprek. En we hebben recent red teaming gedaan. Er zijn allerlei bevindingen uitgekomen. Hè. Ze vinden altijd wat, uiteraard.
Ja.
En dan stond er bijvoorbeeld ook een critical item op. Waarbij hij, maar dat zat dan, er was een bevinding over iets in een specifiek systeem. En toen zei hij, ja, dat staat nu als critical. Maar het zit maar in één systeem en het is een hele kleine bevinding, een hele enge scope. Hoe erg is dat nou vanuit een business perspectief? Zie ik dit als een medium risk? Dat is totaal anders dan inderdaad de techneut of de security specialist dat ervaart. En andersom kan een medium risk voor een techneut het gevoel zijn voor een bestuurder. Ja, maar dit is nou net een groot probleem, want awareness is iets wat in de hele organisatie speelt. En dat kunnen jullie wel als medium risk definiëren, maar ik vind dat een veel groter risico, want dat is wel bij 3000 mensen.
Hoe kijk je dan überhaupt naar technische CISO's?
Dat vind ik wel lastig. Ik, je hebt de techneuten nodig, dus die heb je nodig in het team van de CISO. Maar ik ben nog weinig technische CISO's tegengekomen die echt succesvol zijn. Behalve als ze dat technische CISO ontstijgen en een bestuurlijke CISO worden. En er zijn genoeg techneuten die dat kunnen. Hè? Dus laat ik ook vooropstellen dat als je techneut bent, dat ik daarmee niet disqualificeer. Maar als je blijft hangen in je techniek, dan denk ik dat je een probleem hebt. Maar als jij snapt dat die wereld eigenlijk iets anders van je vraagt, dan kun je ook gewoon heel succesvol zijn.
Mooi. Een van de dingen die ik sprak onlangs ook de CISO van ABN AMRO op een evenement. En mijn boodschap was eigenlijk daar dat ik vind het prachtig als CISO's het succesvol lukt om eigenlijk te zeggen, ja, maar het gaat echt om de business. Die moeten we centraal stellen. En security is ondersteunend. Het is altijd een beetje cliché, maar het zijn de remmen in de auto. Daardoor kan je harder gaan, anders zou je de bocht uitvliegen.
Ja.
Dus het faciliteert dus dat je hard kan rijden. Je sprak al over dat ook in ieder geval in de boardroom een passie is voor jou. Hoe krijg jij die board mee in een positief verhaal? Hoe pak je dat aan?
Nou, ik denk, Het eerste is, en dat is ook wel een proces, hè, waar ik ook zelf heel veel natuurlijk heb moeten leren, van wat is nou de taal die je moet spreken? Wat is het detailniveau waarin je dingen laat zien? Kijk, tot voor kort hebben we, en dat doen denk ik heel veel CISO's of in ieder geval in de security wereld, is dat je beschrijft wat je aan het doen bent, dus je activiteiten. Maar ja, dat zegt het om eigenlijk maar duidelijk te maken, kijk eens hoe goed we bezig zijn. Maar eigenlijk zegt dat natuurlijk helemaal niks. Hè? Een beetje het verhaal van operatie geslaagd, maar patiënt overleden. Je kunt ontzettend veel activiteiten doen, maar wat zegt het nou daadwerkelijk over het mitigeren van het risico? Nou, en daar moet je, dus je moet goed gaan nadenken van wat zijn nou eigenlijk de dingen waar zij op getriggerd zijn. Dat is dan inderdaad of ze wel of niet, of een klantenverlies hebben, reputatieschade, financieel risico, een kans die we mislopen, hè, bijvoorbeeld om een nieuw business te doen. En uiteindelijk moet je wel alles wat je doet als security daaraan kunnen relateren. En als dat niet lukt, dan blijf je toch een beetje in tech talk praten. En dan is het leuk om te weten hoeveel vulnerabilities we hebben of hoeveel DDoS aanvallen we hebben gehad de afgelopen maand. Maar ja, uiteindelijk zegt dat helemaal niks. Dus je moet die verbinding zien te
koppelen
maken.
Naar de corporate KPI, ja, zeg maar.
Ja,
en daarbij, die ken je ook. Die weet jij ook al.
Die ken ik. Daar doe ik aardig mijn best voor. En binnen Unive wordt er ook veel aandacht besteed om toch ook die koppeling wel te leggen. Maar het blijft toch altijd lastig, hè? Die verbinding van die grote doelen die er vaak zijn vanuit een bestuur te vertalen naar de werkvloer. Dus ik moet natuurlijk enerzijds de taal van een bestuur kunnen spreken. Maar anderzijds moet ik ook de taal van het bestuur weer kunnen uitleggen aan mijn collega's. Van joh, daarom is wat je nu doet niet zo relevant. Want dat is geen speerpunt, dat heeft geen aandacht. Dat is niet waar ze warm of koud van worden. Wij zouden onze focus meer moeten verleggen. Dus je moet het ook weer terug kunnen vertalen naar je eigen activiteiten. Je jaarplan en je speerpunten.
Zou elke CISO aanwezig moeten zijn bij de jaarplanning, de strategievorming van de onderneming?
Dat Nou ja, goed. Ik moet eigenlijk gewoon ja zeggen. Ja, dat vind ik wel. Maar dat komt omdat ik gewoon ook sowieso vind dat ik wat te vertellen heb en daarom er eigenlijk bij moet zijn. Maar dat is dus,
dan ga je er mede in komen, de commerciële strategie. Ja.
Nee, maar even zonder gekheid. Het is wel degelijk ook waar. Want security kan ook juist een asset zijn. Het wordt heel vaak gezien van oké, dat moeten we ook doen. En compliance, het is lastig en vervelend. En het rent bij wijze van spreken de business. Maar je kunt het ook gebruiken juist als onderscheidend vermogen. Dat kan, hè. Je ziet bedrijven als Apple die bij wijze van spreken ook privacy kapen als onderwerp om zich te onderscheiden van andere partijen. Maar eigenlijk moet je ook kunnen zeggen, moet natuurlijk de verzekeringsbranche, net als elke branche, heeft er belang bij dat gewoon de branche goed zit. Dus we moeten dat met elkaar doen. Maar dan moet je misschien ook wel aan tafel zitten. Want ik ben wel van mening dat als jij heel veel, als je je plan ontwikkelt als organisatie, dus je maakt een jaarplan en je gaat miljoenen investeren in allerlei projecten om te groeien of beter te worden. Dat je ook moet beseffen dat ook het security budget met dat percentage moet meegroeien. En dat je dus moet nadenken van ja, hoe kom je dan ook op die agenda? Het is nogal lastig uitleggen, het doorontwikkelen van een app. Hoe moet je dat nou wegen in prioriteiten met het oplossen van kritieke vulnerabilities? Dat gesprek moet je niet op de werkvloer laten uitvechten, want daar kom je nooit uit. Dus dat moet ook een bestuurder moet zeggen, er moet net zoveel aandacht gaan naar continuïteit, compliance, instandhouding, als bij wijze van spreken naar vernieuwing.
Eigenlijk wat je zegt, hoe harder je die auto laat rijden, vanzelfsprekend stijgen ook de kosten om zijn auto veilig hard te kunnen laten rijden.
Ja.
Mooi. Als je morgen jouw opvolger spreekt, welke tips geef je hem mee?
Wat geef ik hem mee? Nou, in ieder geval zorg echt voor die blijvende verbinding met zowel de mensen die het gewoon op de werkvloer moeten uitvoeren, als ook die board. Dat is echt gewoon belangrijk. Dus besteed het meeste van je tijd gewoon aan dat je zichtbaar bent, dat je gesprekken hebt enzovoort. Je moet niet achter je bureautje gaan denken dat je een soort jaarplan gaat zitten managen of dat je allerlei andere leuke security dingen gaat doen. Je moet echt, je bent vooral de verbinder, denk ik. Dat is heel belangrijk. En het tweede, degene die mij opvolgt moet ook gewoon iemand zijn die durft op de zeepkist te staan. Ook de dingen.
En wat zeg je dan als je dan daarop staat, ook als security leider? Wat zeg je dan?
Er zit enerzijds natuurlijk wel een stevige boodschap, maar geen angstboodschap. Hè. Je moet wel gewoon zeggen, het is gewoon reëel. Wij gaan ook een keer voor de bijl. Hè. Dus Unive, ik ga niet beloven dat wij veilig zijn en dat het altijd goed zal komen. Nee, wij gaan ook een keer voor de bijl. Maar wees voorbereid dat als dat moment daar is, dat je de schade maximaal kan beperken. Hè, in die zin ook heel erg vergelijkbaar met onze verzekeringsbusiness. Hè, je gaat verzekeren, maar eigenlijk is dat een sluitpost. Je wilt eigenlijk voorkomen of beperken. Nou, dus dat moet je ook doen met security. Neem die maatregelen, voorkomen, beperken. We moeten er dus ook oefenen, mensen. Dus we moeten niet wachten totdat het zover is. Maar laten we nou gewoon eens een keer het gaan oefenen als het nog niet zover is. Want daar kunnen we dan van leren hoe het beter moet.
Wat is het? Ik heb heel veel bedrijven die dat moeilijk vinden of niet doen. Kijk, met zo'n brandoefening, ga je allemaal verzamelen. WGW1. Dus fysiek snappen we het allemaal. Wat zijn de kenmerken van een goede digitale brandoefening?
Nou, toch voor een deel ook wel weer fysiek. Want uiteindelijk begint het toch al heel snel met dat je toch... stel, er is een cyberincident op de een of andere manier. Nou, je moet toch een crisisteam gaan formeren. Als het al snel escaleert tot het niveau van... dat het echt een majeur continuïteitsrisico is. Dan ga je naar een formele crisisteam toe. Waar ook bestuurders en andere hogere managers in zitten. Ondersteunende teams. En die moet je gewoon echt gaan oefenen. Dus we hebben letterlijk ook in oktober vorig jaar... Dus ook met het bestuur gesimuleerd dat we dus geransomd werden. En wat er dan aan dynamiek ontstaat, en nog niet op het technische vlak, hè, want dat hebben we daarna ook geoefend, hè, dat we meer de technische impact van bijvoorbeeld een ransomware oefening hebben gedaan, en zijn we dan klaar voor. Maar ook wat voor bestuurlijke dynamiek er ontstaat, communicatie, en dan zie je ook toch dat we onvoldoende voorbereid zijn op dat soort situaties. Dat we eigenlijk niet weten wat zijn nou eigenlijk de next best actions die we moeten doen. Nou, daar heb je dan van geleerd. Nou, dat ga je dan vervolgens weer in een draaiboek zetten, zodat je hopelijk volgende keer beter voorbereid bent.
Ja, heel praktisch, heel nuttig. Ik zie dat veel bedrijven daar echt wel mee worstelen. Ik wil eigenlijk overgaan naar ons laatste gedeelte altijd. Dat is veel meer jouw huidige kijk op het hier en nu. Er zijn heel veel trends, heel veel dreigingen. Je sprak er al over. Alhoewel je dus iemand bent die veel meer kijkt naar wat dat intern betekent en minder naar wat dat extern betekent. Daarna gaan we nog wat dilemma's doen trouwens. Dus hou je daarvoor vast. Hoe kijk je allereerst, als je naar het huidige dreigingslandschap kijkt, hoe bekijk je dat nu als CISO? Natuurlijk ook een situatie, gewoon oorlog in Oekraïne, oorlog in Europa. Ja. Hoe kijk je naar het dreigingslandschap nu?
Ja, nou, ik had eigenlijk verwacht dat de cyberoorlog tussen Rusland en het Westen, dus echt misschien het red teaming in optima forma, met de red team als de Russen en de blue team het Westen. Maar dat valt eigenlijk nog wel mee, merken we. Toch hebben wij ook wel maatregelen genomen. Hè? En die zijn natuurlijk helemaal niet... iemand die er een beetje verstand van heeft, die snapt ook dat je met de VPN het zo kan omzeilen. Maar we hebben bijvoorbeeld inderdaad letterlijk in en uitgaand verkeer richting Rusland, Wit-Rusland.
Gewoon
geblokkeerd, hè, zodat de eerste eventuele aanval, dat we niet geraakt worden, dat wij niet de eerste zijn. Dus daar ben je gewoon wel mee bezig. Daar informeren we dus ook het bestuur over wat de impact is.
Maken ze zich dan
zorgen? Daar vragen ze om. En we geven het ook gewoon zelf aan. Maar ik moet ook gewoon wel toegeven dat zowel op raad van commissarisniveau, bestuursniveau, er echt veel interesse is voor dit onderwerp. Ook best wel wat kennis.
Hè. Dus is het een beetje vals spelen dat jullie een verzekeraar zijn waar risico jullie DNA zit?
Dat denk ik wel. Ja, nee, ik is ongetwijfeld waar. Maar dan nog, ik ben er wel blij mee. Ja. Want dat is wel veel pregnanter en steviger dan 5 jaar geleden. Maar het heeft ook alles te maken. We worden ook natuurlijk erg geholpen. Hè? Ik bedoel, je hoort er bijna niet meer bij als bedrijf als je niet gerenseld bent. Dus elke week is er wel een bekend groot bedrijf in het nieuws. En dat betekent ook dat andere grote bekende bedrijven zoals Unive denken. Ja, weet je, als het die bedrijven kan overkomen,
kan het ook bij ons gebeuren.
Ja. Dus...
Dus je bent niet in paniek, maar je neemt wel maatregelen.
Ja, we nemen wel maatregelen. En de belangrijkste dreigingen die ik nu vooral zie, of wel meer een trend, is toch wel dat we... Nou, dat geldt voor onszelf ook. Wij hebben zo'n beetje al onze kernsystemen, ook onze verzekeringssystemen, tegenwoordig in de cloud staan. En die cloudpartij heeft vaak weer onderaannemers. Dus je hebt in de keten heb je steeds minder grip. Dus waar ik in het verleden nog kon zeggen, joh, we hebben onze maatregelen van backup tot monitoring, tot verzin het allemaal, hebben we op orde. Nou kan ik dat niet meer afdwingen. Ik moet er maar op vertrouwen dat die andere partijen dat ook hebben. Maar hoe kun je toch daar grip op hebben? Dus dat vraagt eigenlijk dat je... En dan kom je eigenlijk ook op wat jij eerder al noemde, van ja, misschien moeten we meer praten als CISO's met elkaar. Ik moet overleggen dus met de CISO's van die SaaS-partijen waar we mee samenwerken. En eigenlijk moeten we op niet alleen op mijn niveau, maar ook op het niveau van het bestuur, gewoon veel meer vertrouwen krijgen. Van, joh, deel nou gewoon ook wat jullie doen. Zitten jullie op hetzelfde level? En dan is een assurance-verklaring is leuk of een ISO-certificering. Maar uiteindelijk is dat maar papier. Maar je wilt eigenlijk gewoon bij spreken kunnen zeggen...
Cultuur voelen.
En kan ik mijn SIEM inprikken op jouw omgeving? En vind je dat niet eng? Ben je er transparant over? Nou, en dan zie je dat zeker bij Amerikaanse bedrijven dat natuurlijk heel vaak lastig is. Hè, want die zijn heel erg bang dat zodra je iets vindt, hè, dan I sue you, dat het tegen ze gebruikt wordt. Maar je moet eigenlijk veel meer gaan samenwerken. Ik wil ook weten hoe zij hun vulnerability management doen. Ja, daar krijg ik over het al. Dan is een papiertje van assurance waar vaak dat niet eens in wordt veiliggesteld. Ja, dat zegt me niet zoveel.
Zijn er al goede initiatieven? CISO platform dingen? Je zegt, daar haal ik echt waarde uit.
Er zijn natuurlijk allerlei van die clubs die dan CISO's bij elkaar brengen. Maar dat is allemaal vrij ad hoc. Echt een stevige club waarin je met elkaar echt die kennis deelt. Dat is er niet.
Bijzonder. Ja. Dat is iets waar we misschien nog iets mee moeten. Als je naar de andere kant kijkt, die security trends. De mond vol altijd over AI, machine learning, andere dingen. Veel is ook marketing, denk ik, dat wij kunnen zeggen. Zijn er dingen waarvan je zegt, ja, maar dat vind ik relevant, daar kijken wij wel naar?
Nou, belangrijk is wel dat je ook API security en dat soort zaken mee gaat nemen. Juist eigenlijk al die koppelingen die je naar buiten hebt, waar je weinig zicht op hebt. En daar moet je op allerlei manieren daar zie ik wel ontwikkelingen ontstaan. AI en machine learning zie ik ook wel, maar dan niet zeg maar zo fancy en geavanceerd.
Implementeer het en het werkt.
Ja, precies. Nee, daar geloof ik niet in.
Het lost al je problemen op.
Nee, we zijn wel automated response. Hè, dat vind ik, dat is één keer een ontwikkeling die voor heel veel dingen zou kunnen gaan werken. En daar hebben we ook zelf al wat voorzichtige voorbeelden van. Waarbij eigenlijk iets wordt gesignaleerd.
X gebeurt, gelijk isoleren.
Geclasseerd, gelijk isoleren. En niet meer dat je dan helpdesk moet bellen. Ja. Dus daar geloof ik wel in. ook aan de voorkant, hè, bij toegang, hè, conditional access, time-based access, en op basis van allerlei criteria dan eigenlijk een risicoprofiel vaststellen. Hè, dus het zero trust principe. Dat zijn wel dingen waar ik echt in geloof. Ja.
Mooi. Dat zijn ook denk ik wel dingen waar je ook echt, als je dat goed doet, nog geen silver bullet is, maar als laag op zichzelf staand veel kan toevoegen. Ja, dan gaan we naar een gedeelte waarin je bent een snelle denker. Dat hebben we nu allemaal gehoord. Dus we verwachten eigenlijk dat je niet nadenkt. Dat je gewoon in één keer eruit komt. Dus daar komt hij. Ben je klaar voor?
Zeker.
Voor de klas of voor collega's?
Voor de klas.
Een reactieve CISO of een activistische CISO?
Activistisch.
Nog 5 jaar bij een verzekeraar of 5 jaar bij een non-profit?
Verzekeraar.
Ondernemen binnen cybersecurity of buiten cybersecurity?
Binnen.
Een cyberverzekering of een instant response retainer?
Instant response.
Alle assets in kaart of alle risico's in kaart?
Alle assets in kaart.
Iedereen 1 keer getraind, echt iedereen in de organisatie 1 keer getraind? Of alle VIP's elk kwartaal?
Laatste.
Outsourcen van security of insourcen van security?
Outsourcen.
Supply chain risico of insider threat?
Supply chain.
Iets in de business doen of iets in security doen?
Business.
Interessant. Is er eentje die, eigenlijk altijd maar eentje, maar ben er altijd, Jim, dat mag er, mogen er ook 2 zijn. Zijn er dingen die je toe wil lichten?
Het zijn allemaal wel interessant natuurlijk. Ja, die laatste, de business.
Je koos voor business.
Dat was ook al even...
Is je ondernemershart...
Ik heb wel altijd gezegd, ik ben begonnen als ondernemer. Ik zie mezelf ook nog wel weer eens eindigen als ondernemer. En waarom zei ik nu business? Want dat heeft op zich niet per se ondernemen. Dat is nog iets wat ik heb gedaan. Ik ben ondernemer geweest. Ik ben consultant geweest. Ik ben docent geweest. Ik ben interne manager geweest. Ach ja, maar altijd wel ook wel aan die, bijvoorbeeld aan die T-kant. Dus waarom dan niet aan de businesskant te keren?
Ja, en ik denk, je hebt er ook een mening over. Je hebt er ervaring mee. Je hebt dingen gezien. Een andere, had ik eentje die ik echt apart vond. Je heeft toch liever de VIP's getraind elk kwartaal?
Ja, dat heeft te maken met wat je erbij zet. Kijk, als er stond iedereen trainen, we zeggen iedereen 1 keer trainen. Ja, dat is natuurlijk, dat is leuk, maar dat is niks. Hè? Dus hetzelfde als dat je 1 rijles neemt en dat je dan denkt dat je kan rijden. Dus het is continu trainen en dat is een permanent proces. Dus dan ga ik liever de VIP's,
vaker
trainen. Omdat dan zij ook vanuit hun rol... Hè, dus, en de VIP's ga ik dan even vanuit... Dat zijn ook de mensen die het meest risicovol zijn.
Geloof je dat onderscheid? Om daar een ander soort training?
Absoluut. Het is ook bij ons echt wel de bedoeling... dat we mensen gewoon generiek trainen. Maar dat we ook specifieke groepen... zoals bijvoorbeeld developers een aparte training aanbieden... rond security by design bijvoorbeeld. En bestuur. Vertellen over wat hun bestuurlijke risico's zijn. Hè? Dus denk ook aan CEO-fraude. Dus dat je dat soort dingen leert meegeven. Maar ook gewoon dat je gewoon kwetsbaar bent. Ook voor de Raad van Commissarissen. Ja, mijn ervaring is dat die het meest van allemaal gewoon vaak met een privémail bijvoorbeeld.
Dat zien we nu ook in de Nederlandse politiek.
Bijvoorbeeld. Hè, dat, ja. Dus dan geef je eigenlijk zelf natuurlijk niet het goede voorbeeld. Dus het is juist denk ik goed. En als zij zich daar bewust van zijn en wel het goede voorbeeld dan kunnen geven. En dan zijpelt het sneller naar beneden door. Ik denk dat uiteindelijk beter werkt. Dat aan de top zij zodanig mee bezig zijn en ook gevoel voor hebben dat zij de mensen op de werkvloer gaan aanspreken dan dat de werkvloer het lukt om het bestuur te bereiken. Mooi. Als die daar niet
leading voor by example gewoon.
Ja, absoluut.
Je hebt het gezegd, je bent ondernemer, je bent een positief mens, dus we willen altijd graag afsluiten met een visie voor de toekomst. Dat kan natuurlijk ook een negatieve visie zijn of een pessimistische, maar we gaan er bij jou uit van niet. Heb je een visie voor de toekomst die je ons mee zou willen geven? Hoe gaan we de future echt secure?
Ja, echt secure zal het denk ik nooit worden, vrees ik. Maar van alle eeuwen. Ja, dat was ook voor het digitale tijdperk al zo. Helaas zien we ook dat oorlogen ook van alle tijd zijn. Ik denk wel dat ook uiteindelijk dus de cyberoorlog... Hè, dus dat we voor het eerst niet alleen als mensen digitaal dingen kapot kunnen maken... maar dat juist ook digitale dingen mensen kapot kunnen maken... de cyber-fiscal combinatie. Dat is wel een beetje... Als je het dan hebt over iets negatiefs, wat ik wel echt
maak je zorgen om.
Ook al dat we steeds meer connected zijn op allerlei manieren. Maar ik ben ook wel positief. Want ik zie ook wel elke keer weer kansen. Mijn ervaring is ook, hè, en dat laat de geschiedenis ook zien, uit elke vreselijke gebeurtenis, zoals oorlogen, komen vaak ook de meest fantastische verbeteringen. Maar ook een pandemie heeft, ondanks alle ellende, ik heb het ook van dichtbij allemaal meegemaakt, ook de goede dingen mee. Zoals een betere work-life balance of het versneld omarmen van digitale consulten die ineens wel bekostigd worden in de zorg. Tot verzin het allemaal maar. Dus ik ben wel een positief mens, maar we moeten dan wel met z'n allen echt gaan zorgen dat er voldoende mensen zijn die ook in deze rol dan ook kunnen gaan werken. En je gaf het zelf ook al aan, of had het er al even kort over, van ja, er zou eigenlijk toch al een soort opleiding voor CISO's moeten komen. Dat is geen technische opleiding, dat is geen informatica opleiding, dat is ook geen bedrijfskundige opleiding, maar ja, dat is vooral ook het kunnen vertellen, het kunnen verbinden van business en IT en security en bedrijfsdoelen. En ja, dat vraagt storytelling, dat vraagt passie. Dus je moet mensen opleiden eigenlijk op heel veel softe dingen. Ja, en die softe dingen zijn alleen vaak juist het moeilijkst.
Maar die wereld, daar gaan we naartoe werken. Security leiders.
Ja, zeker. Security leiders. Ik denk, ja, het zou mooi zijn als daar eigenlijk echt een opleiding voor zou komen. En niet pas in de fase dat je er een of ander commercieel programma voor zou kunnen volgen bij Nijenrode, maar gewoon al eigenlijk in de schoolbanken.
Ik hoor al twee ondernemende kansen die je op kan pakken. Een keer een goed CISO-platform en een keer een mooie opleiding. Precies. Ik wil je ontzettend bedanken voor al je kennis, je openheid, je eerlijkheid die je hier hebt gedeeld. We vragen natuurlijk ook altijd aan het einde, als mensen nou denken, ik moet echt nog even wat aan hem vragen. Is er een manier om het beste met jou contact op te nemen?
Ja, het handigste is gewoon toch even via LinkedIn of gewoon via de e-mail. Dat is heel makkelijk. Mijn privé e-mail is wenner@zuurbier.nl. Dus ik was natuurlijk vroeg bij met domeinnamen.
Exact, ja, die heb jij te pakken. En zo kunnen mensen jou bereiken.
Zeker.
Mooi. Dit was aflevering 8 van CISO Secure the Future, de podcast met CISO's voor CISO's over wat we vandaag moeten doen om morgen een stukje veiliger te maken. Luister de podcast terug op al je favoriete platformen. En jullie hebben het wellicht al gemerkt, er zit vanwege alle gebeurtenissen in digitaal beveiligingsland soms wat tijd tussen, maar betekent ook dat er soms wat minder tijd tussen gaat zitten als we wat andere gasten die allemaal nog in de rij staan. Dus we gaan er een mooie seizoenen van maken en we horen jullie graag weer de volgende keer.